Vader, we danken u dat we hier zo bij elkaar kunnen zijn en met elkaar kunnen nadenken over Israël vanuit uw woord. Dank u wel dat u in deze tijd ook dat volk centraal zet in de nieuwsberichten. Dank u wel dat we ook deze avond uit uw hand mogen ontvangen, Vader. En leidt u ons in het luisteren en ook in het spreken, dat het alles mag zijn tot eer van u, door uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, wij kijken naar Israël en het onderwerp voor vanavond wil ik belichten vanuit verleden, heden en toekomst. En u ziet hier een kaartje van het huidige Israël. Dit is natuurlijk niet het Israël zoals het in de Bijbel beloofd is, maar dat zullen we vanavond nog wel gaan zien, wat God beloofd heeft. En als we gaan naar het verleden van Israël, dan weet u natuurlijk dat ooit Abraham geroepen werd uit Ur der Chaldeeën of uit Mesopotamië, het tweestromenland, waar hij in eigenlijk een afgodische omgeving geroepen werd door God en hij ging op weg. Genesis 12, natuurlijk hele bekende woorden, maar wel fundamenteel als het om Israël gaat en de belofte aan Israël. Jaweh, ik ben, betekent zijn naam, zei tegen Abraham, ga uit jouw land en uit jouw familie en uit het huis van jouw vader naar het land dat ik jou wijzen zal. En dat is het begin, de roeping van Abraham is het begin in feite in de wortel van Israël, wat later zou ontstaan. Dit is de geslachtslijn van Abraham. Sem, u weet dat, ik veronderstel dat bij verreweg de meesten van u gewoon bekend dit. Sem, Terach, Abraham, Isaac, Jacob, de vaderen. En Jacob werd Israël genoemd in zijn worsteling bij de rivier de Jabok. En toen was het vanaf dat moment Israël. En ook dat is denk ik voor u allemaal heel erg bekend, hè? Een keerpunt. De naam Israël, want dat is de naam die toch in heel veel berichten vandaag aan de dag, ja, het staat centraal in heel veel nieuwsberichten, in media, enzovoort, enzovoort. De naam Israël, dat betekent, ja, dat heeft eigenlijk verschillende betekenissen. Je kunt het op verschillende manieren afleiden. En hier ziet u drie betekenissen. Alle drie zijn waar. Alleen je benadert het dan net even vanuit een andere kant in het Hebreeuws. Het komt bijna 700 keer voor in de schrift en het wijst altijd op Gods volk, Gods geliefde volk, zijn oogappel, dat is Israël. En dat betekent strijder met God, en dan kun je ook eventueel aan Jacob denken, oprecht met God, dan leid je het iets anders af, maar dat is natuurlijk ook waar. En dat gold ook in het leven van Jacob, toen hij niet meer Jacob was, maar Israël, ging hij oprecht met God. En dat is in feite in Jacobs leven zie je eigenlijk ook een tekening van het hele volk Israël, de geschiedenis van Israël. In feite, als ik het dan even nu scherp zeg, wat we nu zien is Jacob. Het volkje wat zich handhaaft, wat zich verdedigt aan alle kanten tegen de vijanden, maar dat in feite doet op vertrouwen op eigen slagkracht. Dat is in feite, even heel kort gezegd, Jacob. Straks zal het zijn, als de Heer gekomen is als hun Messias op de Olijfberg, daarna zal het zijn oprecht met God. Dan is het echt Israël in die betekenis. En het kan ook betekenen heerser met God. En dan heb ik het over de toekomst, want dat is de grote toekomst voor Israël. Zij zullen aan de spits van de volkeren staan in de komende koninkrijk van de Messias. En zij zullen dan de volkeren leiden. God verloste Israël en Jacob toog naar Egypte. En u kent die hele geschiedenis, dat voert veel te ver om daar dieper op in te gaan. Jozef, Jacob ging naar Egypte toe. En met zijn hele mishpoge, zeggen ze dan in Israël, met zijn familie. En daar in Egypte ontstond het volk Israël. Zij mochten wonen in dat stukje land Goshen, wat een heel mooi stukje land bleek te zijn. En daar ontstond in feite het volk. Hè? Het vermeerderde en daardoor kwamen ze ook in de problemen op een gegeven moment. Hè? Zij werden in slavernij gebracht. En dan gaat God Israël verlossen. En Mozes die moest naar de farao toe gaan. En hij moest tegen de farao zeggen: zo zegt Jahwe, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En we zullen zometeen nog meer dingen gezien, hele wezenlijke dingen die over het volk Israël gezegd worden. En die nog steeds voluit van kracht zijn. Israël is Gods uitgekozen volk. En wat was nu het motief van God om Israël te doen ontstaan, om Israël te roepen, om Israël te bepalen als zijn uitgekozen volk? Wat was nu het motief? Dat was niet omdat Israël zo'n geweldig volk was. Dat was niet omdat ze nou zo geweldig goed hun best deden. Nee, de reden ziet u wel staan. Het was de liefde van God voor dat volk. Dat was het motief, de diepe grond, om dat volk Israël ook daadwerkelijk uit te kiezen en te roepen. Dus als we het over Israël hebben, dan moeten we wel beseffen dat Israël helemaal voortkomt uit de keuze van de liefde van God. In die zin kun je ook niet zeggen dat ze hun eigen verdiensten hadden. Dat ze iets hadden waar ze zich op konden beroemen, waardoor God hen wel moest kiezen. Nee, het motief was de liefde van God in zijn hart. En dat zeggen die teksten uit Deuteronomium, hè, die ik hier heb aangehaald. Deuteronomium 4, daar spreekt God zijn liefde uit voor de vaderen. En in Deuteronomium 7, vers 6 tot 8, spreekt God uit zijn liefde voor zijn volk. En we zien hier dit kaartje, dit is een heel ouderwets kaartje zult u zeggen, maar ik vond het eigenlijk wel aardig. Omdat als je de wereldkaart ziet, dan zie je die navel, dat centrale in die hele wereld, dat is Israël, hè? Dus daar draait het om. En dat is zonder meer een feit, en daarom vond ik dit wel aardig, Europa, Azië en Afrika eromheen gegroepeerd. Centraal Israël, en zo moet het ook zijn. En wat van Israël nog meer gezegd wordt in de schrift, is dat het een schepping is van God. Jahwe zegt in Jesaja 43, nu zegt Jahwe, uw schepper, en dat wordt door de profeet tegen Israël gezegd, Jacob formeerde van Israël, en dan komt er iets tussen, en dat heb ik even weggelaten voor de tijd, ieder die geroepen is in mijn naam, en voor mijn heerlijkheid, schiep ik hem, ik formeerde hem, zeker ik maakte hem. En dat hem is drie keer slaat op Israël. Dus u ziet hoe krachtig hier dat werk is wat God aan Israël doet, dat er maar liefst drie verschillende woorden voor gebruikt worden. Niet alleen het woord scheppen, dus Israël is een schepping van God, hè? Moeten we ook beseffen. Een bijzondere schepping van God. En God die formeerde het. En het woord formeren heeft te maken met dat wat de pottenbakker doet. Weet u wel, kent u Jeremia 18? Dat Jeremia moest afdalen naar het huis van de pottenbakker. Dat daar een klomp klei, en die werd weer teruggebracht tot een gewone klomp. En daar maakte God weer een nieuw vat uit. En daar was in feite, dat was het beeld dat God aan het werk is met Israël. God is de grote pottenbakker, is de grote formeerder. En hij formeert, hij kneedt Israël zoals hij dat wil hebben. Dat zegt Jesaja. En Jesaja is een geweldige profeet. Hij wordt ook wel genoemd de evangelist van Tenach, of de evangelist van het Oude Testament. Want ja, alleen zijn naam al. Ik kijk altijd naar betekenissen van namen in de Bijbel. En als je Jesaja kijkt, dan heeft dat te maken met redden. En in Jesaja staat dan dat, of de naam Jesaja betekent eigenlijk redder zal zijn of verlosser zal zijn, ja. En ja is de afkorting van Jahwe. Dus redder zal zijn Jahwe. Redder zal zijn de Heer. Hij zal zijn volk doorleiden. En nu hebben ze het heel moeilijk. Er is nu al grote druk op Israël. Maar het gaat nog, en dat is misschien niet prettig om te zeggen, maar we moeten wel de schriften volgen. We moeten wel volgen wat Gods plannen zijn. Israël zal nog onder veel grotere druk komen dan dat het nu al staat. Daar zal nog meer druk op dat volk komen. Wat is Israël nog meer? Israël is een koninklijk priesterschap. En die tekst herkent u waarschijnlijk uit uw hoofd. Maar dit wordt gezegd over Israël, hè? Het wordt herhaald, het is gezegd in Exodus 19. Het wordt herhaald door Petrus in zijn eerste brief. Maar Israël is het koninklijk priesterschap. daar is niets anders voor in de plaats gekomen. Israël was dat. Dat heeft God aan Israël toegezegd dat ze dat zijn. En zij zullen dat ook zijn. Daar is niets anders voor in de plaats gekomen. Israël is Gods koninklijk priesterschap. En ik weet dat het helaas gebeurd is dat anderen in andere denkrichtingen zich dat hebben toegeëigend. Maar dat is ten onrechte. Dat is ten onrechte. En het punt is ook dat als je de Bijbel bekijkt, dan gaat in de Bijbel het overgrote deel, ja, dat gaat over Israël. Er is maar heel, als je het even terugvoert echt aan wie het geschreven is, dan is er maar een heel klein gedeelte in de schrift wat niet over Israël gaat. En dan heb ik het over al de brieven van de apostel Paulus, die over de gemeente, het lichaam van Christus gaan. Maar de rest, eromheen allemaal, heeft allemaal te maken met Israël, gaat over Israël. En in een van die bekende gelijkenissen die de Heer vertelde, hè, over de rijke man en de arme Lazarus, daar zien we die rijke man en dat was een beeld van Israël. En die arme Lazarus was een beeld van hen onder Israël die geloofden, maar ja, die kwamen er maar bekaard vanaf ten opzichte van de leiders van het volk, hè. De schriftgeleerden en fariseeën die meenden dat zij, hè, die liepen in de grote gewaden, die liepen te bidden op de hoeken van de straat om te laten zien hoe goed ze wel niet waren. Dat is eigenlijk die rijke man, hè, daar is de Heer voortdurend mee bezig in Lucas. En die arme Lazarus, dat is een beeld van die gelovigen onder dat volk. En juist diegene had de Heer op het oog. Hè. Israël, dat is ook een ander beeld wat in de schrift naar voren komt. Israël is de vrouw van Yahweh. En dat is vaak een onderbelicht thema. Maar ja, die wetgeving of het geven van de Torah, kan ik beter zeggen, op de Sinaï, was in feite het aanbieden van Israël van een huwelijksverbond. En wat deed Israël? Israël zei ja. Dus dat huwelijk werd daar gesloten. Zo wordt er in de schrift, onder dat beeld, wordt over die nauwe verbintenis tussen Yahweh en Israël gesproken. En daar is later, ja, in feite, zag je al, en dat was in feite al profetisch, toen Mozes die stenen tafelen liet vallen, omdat hij zag dat het volk het gouden kalf aanbad, aan de voet van de berg Sinaï notabene, hij liet die tafelen uit zijn handen vallen en ze braken, daarmee werd al te kennen gegeven, het volk pleegde afgoderij met het gouden kalf en ze hadden in feite die Torah al gebroken. Want het eerste, u weet natuurlijk wat het eerste gebod is van de Torah. Gij zegt, de Heer uw God liefhebben boven alles. En u naast als zelf, maar God liefhebben. Hè, er is één God en dat is de God die jullie geroepen heeft uit Egypte. En je zult naast mij geen andere goden hebben. Geen andere goden. En je zult je ook geen gesneden beeld maken. En wat deden ze? Gouden kalf. Dus ze hadden in feite gelijk die Torah al verbroken. En toen moest Mozes opnieuw de berg op, kreeg nieuwe stenen tafelen. En God ging alsnog. En we zien ook in Jeremia die treurige geschiedenis van het volk. Zij verbraken dat verbond met Yahweh. En wat we dan in de schrift komt het naar voren dan later als het oude verbond. Want God is een God van liefde. En hij sluit ook met Israël, en dat zullen we straks zien als het gaat over de toekomst van Israël. Sluit God met Israël een nieuw verbond, zoals ook prachtig in Jeremia beschreven is, met het huis van Israël, met het huis van Juda, en dan zullen ze ook weer één worden, hè, dan zal het één worden, dat is wat God altijd bewerkt door zijn geest, één, eenheid, eenwording, en dat is vanuit zijn liefde, want hij laat dat volk toch niet gaan, ondanks alles, is God zo liefdevol, dat hij straks die draad met Israël gewoon weer verder opneemt, en hen zet in dat nieuwe verbond. Wat is Israël nog meer? Nou, Israël heeft een geweldige God, de enige ware God. En dat is de God van Israël, dat is de enige ware God. God heeft zich met zijn naam verbonden aan zijn volk Israël. En dat wordt op vele, vele plaatsen in de schrift getuigd. En ik heb er hier maar drie uitgepikt, maar dat zou met vele schriftplaatsen aangevuld kunnen worden. En ik heb deze keuze gemaakt om aan te geven, de wet, de psalmen en de profeten spreken allemaal van het feit dat God de God van Israël is. Yahweh is de God van Israël. En er is geen andere dan hij. Ik zal met u lezen uit psalm 81. Lees maar even die ene tekst uit psalm 81. En goed, ik lees even iets meer versen erbij vanaf vers 3, Psalm 81 vanaf vers 3. Hef psalmgezang aan en laat de tamboerijn horen, de lieflijke harp met de luid. Blaas op de bazuin bij de nieuwe maan, bij volle maan op onze feestdag. Want dit is een verordening in Israël, een bepaling van de God van Jacob. Even tot zover. Dus in vers 5 lezen we, het is een bepaling van de God van Jacob. God heeft zich verbonden met, hier noemt God dan Israël Jacob, maar dat is natuurlijk terecht. Hij is verbonden met Israël. Hè? En we zien dus dat de hele Tanach daar aan alle kanten van getuigt. Hè? En dat is vandaag in de dag nog steeds zo. De God die we mogen kennen, dat is de God van Israël. En als het gaat om, als je met mensen spreekt en het gaat over Israël, dan constateer je met elkaar, ja, er is heel veel haat tegen dat volk. Ze worden omringd door vijanden. Dat is de vijandschap tegen Israël. Ja, zeker, zeker. En dat is akelig. We leven in die tijd dat het toenemend antisemitisme is, toenemende jodenhaat. En daarover, als je in gelegenheid bent en je ontmoet het op een of andere manier, spreekt u zich alstublieft uit tegen jodenhaat. Niet zwijgen, spreek je uit tegen jodenhaat. Want het is een enorm verderf. We hebben gezien wat het in de Tweede Wereldoorlog gebracht heeft. Dat was verschrikkelijk. En je ziet nu in feite wat zich afspeelde onlangs nog in de straten van Amsterdam. Dat was 1938. In herhaling. En dat is verschrikkelijk als je dat ziet. Dan gaat je aan je hart. Dus als we de kans hebben, spreek je uit tegen jodenhaat. Want het is echt verwerfelijk. God is de God van Israël. En als er vijandschap is tegen Israël, tegen de joden, dan is dat in feite haat tegen de God van Israël. Dat is in feite de geestelijke dimensie die daarbij zit. Het is niet zomaar tegen dat volk, omdat dat volk nou net een heel klein stukje land bezit of in bezit heeft genomen, hoe men het ook draaien wil, waar anderen dan graag beslag op willen leggen. Nee, dat is een geestelijke strijd. Dit is Israël, het land Israël waar ze nu zijn. Dat is een klein stukje van het lotdeel. Onder Jozua werd het land door loting verdeeld, hè, onder de stammen. Dit is het lotdeel wat God aan Israël gegeven heeft. Israël is nu weer bezig dat lotdeel te bezetten. En dat levert vijandschap op. Dat is de geestelijke dimensie ervan. En daar hebben we mee te maken. En dat is wat mij betreft het belangrijkste item. En natuurlijk zijn er in het Midden-Oosten nu is een strijd gaande. Zijn er heel veel politieke implicaties. En er wordt hier in Nederland in de politiek ook heel veel over gedaan. En is er veel demonstraties enzovoort. Maar de belangrijkste dimensie is de geestelijke. En het is in feite een haat, een strijd tegen de God van Israël. Daar gaat het om. Koningen over Israël. Even in vogelvlucht. Saul, Isboset, wat minder bekend misschien, David en Salomo. En in hun koning zijn ze in zichzelf, hoe zij koning waren, die geschiedenissen, die staan niet zomaar geschreven, maar die zijn allemaal ons tot lering geschreven. Die geschiedenissen zelf van die koningen zijn ook weer profetische plaatjes, zou je kunnen zeggen, van toekomstige fases van het volk Israël, wat ze zullen doormaken. En ze zijn nog niet in de fase van David. Dat komt nog. Of van Salomo, zo u wilt. Dat komt allemaal nog. Maar in ieder geval was dit een geweldig beeld. Hè? En in hun koning zijn, David met name, is natuurlijk een beeld van hem die komen zou. Hè? Van de Messias, onze Heer Jezus Christus. David is een beeld van hem. En David betekent ook de geliefde. En de Heer Jezus wordt ook, toen bij zijn doop, dat weet u wel, en toen hij verheerlijkt werd op de berg, kwam er een stem uit die wolk die zei, deze is mijn geliefde zoon. Dat gold natuurlijk voor de Heer zelf, als Allerhoogste. Maar u kunt daar ook achter denken, als het gaat, deze is mijn geliefde zoon, dan is dat ook Israël. Dus daar kunt u ook, dat kunt u dan ook doorprikken, hè, voor uzelf, als u dat leest. Dan komt er verdeeldheid in het land. Het wordt gesplitst in een zuidelijk rijk onder koning Rehabiam als eerste. En dan komt er een hele reeks koningen. En het noordelijke rijk, koning Jerobeam. En daarna komen ook een hele reeks koningen met, zelden een koning die echt God wilde dienen. De meeste vervielen tot afgoderij. En de reden van de verdeeldheid van het land was ook de afgoderij van koning Salomo. En we zien dus dat uiteindelijk leidt dat ook tot ballingschap. Want als we het hebben over het land Israël waar ze nu zijn, dan moeten we natuurlijk één ding niet vergeten. Dat in Leviticus de Heer zegt, Jahweh zegt, het is mijn land. Het is mijn land. En hij geeft het aan Israël. Dat is het punt, hè. En als we het hebben over deze hele aarde, nou, de hele aarde is van de Heer. De hele aarde is van Jahweh. Ik bedoel, als we daarover hebben, als we het hebben over eigendomsrechten, nou, alles is van God, alles is van de God van Israël, alles is van Jahweh. En hij geeft dat land Israël, geeft hij aan zijn volk. Daar heeft hij het aan toebedeeld. En hij had ook gezegd, luister Israël, het is mijn land, het is mijn huis. Als jullie je niet aan mijn regels houden, eruit. En zij moesten ook eruit, ballingschap. Dat was het consequentie van een afgoderij. Consequentie van, om het zomaar te zeggen, het eerste gebod wat Israël te horen kreeg, of wat Mozes te horen kreeg, dat overtraden zij. Geen afgoderij, geen gesneden beeld. En ze richtten notabene toen na het gouden kalf hadden ze in het noordelijke rijk twee gouden kalveren. Eén in Dan en één in Bethel. Over afgoderij gesproken. Dat was de reden waarom ze in ballingschap moesten. Want de Heer zei, ja, wacht even. Dit heb ik gezegd. En hij had het ook in Deuteronomium voorzegd. Als jullie niet houden aan mijn Torah, zal ik jullie wegsturen. Hij had het al profetisch voorzegd hoor. In Deuteronomium staat het allemaal al. En dat gebeurde ook. Eerst het noordelijke tienstammenrijk door de Assyriërs en later het zuidelijke rijk naar Babylon. En Babylon is altijd de hoofdstad van een wereldrijk. Hè? En dat zal het in de toekomst ook zijn, als u het mij vraagt. In Openbaring 17, 18, 19 wordt dat beschreven. Babylon en de val van Babylon. En mijn stellige overtuiging is dat de stad Babylon in Irak, wat nu in Irak gebouwd wordt, herbouwd wordt, uitgebouwd wordt, die stad Babylon, die zal ook straks de hoofdstad zijn van het wereldwijde antichristelijke wereldrijk. Babylon wordt niet zoveel over gezegd, maar het wordt nu herbouwd. De Chinezen werken het hard aan en Irak betaalt ze uit in olie. Dus dat is wat nu gebeurt, hè? Terwijl we hier er weinig van horen, maar het gebeurt wel. Israël, wat is Israël? Want dat is als u met mensen spreekt over Israël, wat is nou precies Israël? Er is ook heel veel spraakverwarring over en de tegenstander is er altijd op uit om begrippen te verwarren, om verwarring te zaaien over woorden, enzovoort, enzovoort. Israël wordt genoemd bij gelegenheid het noordelijke tien stammen, dat is dan het huis Israël, wordt ook soms genoemd Efraïm. En het huis Juda, dat is dan het zuidelijke rijk, bestond uit de twee stammen. Maar de naam Israël wordt later ook in de Bijbel gebruikt voor die twee stammen. Die worden ook aangeduid met Israël. Dat kan wel eens een beetje verwarrend zijn. Maar als het te maken heeft met mensen van zijn volk, die van Abraham, Isaac, Jacob afstammen, dan is het Israël. Petrus bijvoorbeeld gebruikt Israël in Handelingen 2 als hij spreekt. En dan zegt hij, mannenbroeders, mannen van Israël, hoort naar wat ik te zeggen heb. En daar spreekt hij zijn volk aan gewoon als Israël. De namen van het land, want waar natuurlijk nu al die strijd om is, gaat om het land. Hè? En het land heette van origine Canaan. Toen Abraham daar kwam, woonden de Canaanieten in het land. Het waren geen lievertjes. En het wordt ook genoemd het beloofde land. Het wordt ook genoemd naar de 12 stammen. Toen het onder Jozua de loting verdeeld werd, werd een gebied genoemd Manasse, werd een gebied genoemd Juda, enzovoort, enzovoort. Naar die 12 stammen. Later werd het dus Juda en Israël, de 2 en de 10 stammen. Toen kwam de ballingschap en de terugkeer. En tegenwoordig werd er gesproken over Juda en Samaria. En over namen gesproken, de naam Palestina. Want ja, het grote conflict Israël en de Palestijnen. Maar waar komt nou die naam Palestina eigenlijk vandaan? Dat is door de Romeinen bedacht. Dit kunt u gewoon terugvinden in Wikipedia of wat ook. Als u zoekt op internet kunt u het zo terugvinden. Een keizer van Romeinen betrok na zijn troonsbestijging een aantal garnizoenen terug. En toen kwam de Bar Kokhba opstand. En voegde hij de Romeinse provincie Judea, dat Judea was toen een Romeinse provincie, bij Syria, dat was ook een Romeinse provincie, dat werd samengevoegd. En toen werd er door de Romeinen, in hun nijd over de opstand van de Joden die ze hadden neergeslagen, en dat ging in die tijd, de Romeinen was een keihard rijk, hè? Het harde Romeinse ijzerrijk, dat is echt keihard. En ja, als je daar films van ziet, dan zie je, en wordt daar dan goed in verfilmd, dan zie je ook dat harde, dat bloederig, keihard. In het Colosseum werden dan allerlei heel akelige dingen. En als de keizer dan zo deed, dan was het, dan moest degene die daar was, die moest omgebracht worden. En dat ging niet zachtzinnig toe. Maar die hebben die opstand van de Joden hard neergeslagen. En toen hebben ze daarna, zijn ze daarna Syrië-Palestina gaan noemen. En Palestina, dat is een beetje verbastering van Filistea, van de Filistijnen, die dan ook vroeger in die Gazastrook woonden natuurlijk. En zo is dat langzamerhand doorgerommeld en is dat eigenlijk blijven bestaan. En later werd het Brits, ja, Brits-Frans, Brits mandaatgebied genoemd en die noemden het ook Palestina. Dat is dan de vorige eeuw. Maar Jeruzalem werd toen door de Romeinen omgedoopt tot Aelia Capitolina. En hier zien we dus waar die naam Palestina vandaan komt. Even goed u bewust zijn als er gesproken wordt over Palestijnen. En sowieso, als je zou afvragen wie zijn nou eigenlijk die Palestijnen, die vraag is heel moeilijk te beantwoorden hoor. U moet niet denken dat die Palestijnen dezelfde zijn als de vroegere Filistijnen, waar Israël zoveel last van had. Simson en zo, weet u wel. Die niet, dat ligt allemaal heel anders. En dan het heden. Wat is Israël nu? Hè? We praten nu over wat is Israël nu. En dan komen we toch bij Paulus terecht. Romeinen 9 tot 11. Paulus bidt voor Israël. En ik ga ervan uit dat u elke dag bidt voor Israël. Voor Gods volk. Daar ga ik vanuit. We hebben Israël lief als gelovigen. En daarom bidden we elke dag voor ze. Het is zijn volk. Hij heeft het lief en wij mogen ons ook koesteren in de liefde van de Vader. Maar daarom hebben we zo'n band met hen. Hè? Paulus' zijn gebed was voor zijn broeders, zijn verwanten naar het vlees. En daarvan zegt hij, dat zijn Israëlieten. Van hen is het zoonschap en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de godsdienst en de beloften. En van wie de vaderen zijn en uit wie de Christus naar het vlees is, die is over allen. God zij gezegend voor de eonen. Amen. Geweldig wat Paulus hier even opzomt. Hè? Dit is Israël. Hè? Dit is wat God heeft gegeven aan Israël. Paulus somt het even als apostel hier heel mooi op. Maar daarom boog hij zijn knieën. In zijn dagen zag hij de mensen van zijn eigen volk zich tegen het getuigenis van de geest over de Messias verharden. En dat deed hem pijn in zijn hart. Hij zou het liefst willen dat ze allemaal toen al tot geloof zouden zijn gekomen, maar dat gebeurde niet, dat was niet Gods plan. God had een ander plan. En toch zegt hij, kijk, dit is de rijkdom van Israël. Dit is aan hen gegeven. En wil je weten vanuit Bijbels perspectief hoe het nu zit met Israël, dan zou ik u dringend willen aanraden om Romeinen 9 tot en met 11 te bestuderen. Wat Paulus daar allemaal zegt. Over de huidige, en dat geldt nog steeds, want we leven nog steeds in die tijd dat Romeinen 9 tot 11 voluit van toepassing is. En daarin zegt Paulus een heleboel wezenlijke dingen over wat nu de status is van Israël, om het zo maar te zeggen. En dan geestelijk bekeken. En wat ook de toekomst zal zijn van Israël, want dat zegt het eind van Romeinen 11 natuurlijk ook. Het is verleden, heden en toekomst, komt nadrukkelijk aan de orde. Dat is wat Paulus doet. En dan zou ik willen zeggen, nou laten we dan met Paulus ook de knieën buigen voor Israël. Dat is een hele gezonde, goede zaak, denk ik. Israëls positie in deze genadetijd. Wat is Israëls positie nu? Nou, Paulus die zegt dat heel duidelijk. In weerwil van wat er in eeuwen die achter ons liggen allemaal geroepen is. En wat er allemaal aan theologieën enzovoort is ontwikkeld. Maar Paulus die schreef in Romeinen 11 vers 1, terwijl hij zijn volk zag verharden, daarvoor, dat was de aanleiding waarom hij door God geleid daarover ging schrijven. En dan zegt hij, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Het antwoord is duidelijk hier, hè? Volstrekt niet, zegt hij. Of mogen dat niet gebeuren? Als ik even preciezer op de grondtekst. Ik ben immers ook een Israëliet. Uit het geslacht van Abraham, van de stam Benjamin. Er is in deze tijd, dat is ook Romeinen 9 tot 11, een gelovige rest in Israël. In Israël en ook buiten Israël zijn er Joodse mensen die Jezus kennen als hun Messias. Dat is heel fijn, dat is heel fijn. Ook, wij weten ons ook met hen verbonden. En wij bidden ook voor hen, omdat zij het juist ook zij, die Messiaanse gemeentes, die Jezus als hun Messias kennen in Israël, die hebben het extra moeilijk, want die worden daar ook... Vanuit de orthodoxie hebben ze het niet makkelijk, om het zo maar, en dan druk ik misschien nog voorzichtig uit, hè. En hij zegt, ja, ik ben een man, een Jood, geboren in Tarsus in Cilicië. Dus hij kon van zichzelf zeggen, ja, ik hoor erbij, bij die gelovige rest. En zo is het vandaag de dag nog steeds. Er is nog steeds een gelovige rest uit Israël. En Israël is... Ja, Israël is lichtdrager. Bedoeld als lichtdrager. Dat is in feite het beeld van de olijfboom. En waarom is dat? Waarom kun je dat zo zeggen? Nou kijk, een olijfboom die brengt olijven voort. En die olijfolie die kan op verschillende manieren toegepast worden. Dan zegt u, ja, in de keuken kan ik mee bakken en koken. Ja, prima. Maar in het Midden-Oosten werd juist olijfolie gebruikt voor licht. Olielampjes. 10 wijze of 5 wijze of 5 dwaze maken. U kent die geschiedenis wel, hè? Matthäus 25. Nou, daar ging het over die olielampjes. En die olie is olijfolie. Dat is niet olie zoals wij die kennen uit de grond, aardolie. Nee, olijfolie. Dat wordt daar toegepast juist voor licht. En zo, als zodanig is het bijzonder dat Paulus Israël laat zien als een olijfboom in Romeinen 11, in dat stukje. En dat heeft te maken met zij zijn bedoeld om lichtdrager te zijn voor de natie. En hoe kunnen zij dat zijn? Wel, zij hebben de Tenach, zij hebben Gods woord. Zij hebben dat licht vanuit Gods woord wat ze aan de natie kunnen brengen. Dat hun functie als lichtdrager in de afgelopen eeuwen niet zo is geweest. Nee, dat is wat Paulus uitlegt in dit stukje. Die functie van lichtdrager, wat Israël betreft, die is tijdelijk verschoven naar de natie. Gods woord is naar onder alle volkeren terechtgekomen. De christenen, de gelovigen, die hebben met de Bijbel in de hand het licht van God kunnen verspreiden. En dat is in de afgelopen 2000 jaar, die lichtdragersfunctie is bij de volkeren terechtgekomen. En we leven nu in de tijd, we leven nu een beetje zo op dat kantelpunt, misschien zijn we al een beetje behoorlijk gekanteld, want we zien onder de van origine christelijke volkeren, de westerse volkeren, zien we het ongeloof hand over hand toenemen. En dan zeg ik nog eufemistisch, hè? Dan zeg ik nog eigenlijk zachtjes. Ongeloof. Men accepteert de Bijbel niet meer als Gods woord. En dat is de slang, hè. Is het ook dat God gezegd heeft? De twijfel, hè. Dat is een modernisme wat al honderden jaren geleden is ingetreden. Gods woord ter discussie stellen. De inspiratie van de schrift, dat het door God geïnspireerd is, die hele Bijbel. Dat ter discussie stellen, dat is ongeloof. Paulus zegt dat in Romeinen 4 bijvoorbeeld, als hij het over Abraham heeft. Dan zegt hij, kijk, Abraham hoort die belofte van God. En hij heeft niet aan die belofte van God getwijfeld door ongeloof. Ziet u dat Paulus daar in eind van Romeinen 4 koppelt die ongeloof aan twijfel? Ziet u die koppeling? Men is gaan twijfelen aan de betrouwbaarheid van de schrift. De hogere schriftkritiek enzovoort enzovoort. Daar zal ik u niet mee vermoeien. Maar dat is heel ernstig, want je gaat Gods woord ter discussie stellen. Hallo, je zit aan Gods woord. Dat kan je niet doen, dat kan je niet zomaar doen. Dat kan je niet ongestraft doen. Absoluut niet. Net zoals je ook niet ongestraft aan Gods volk Israël kan komen. Het is een oogappel. En in de schrift staat, als jij in Israël komt, dan heeft dat consequenties. Absoluut. Daar kan je niet zomaar aan zitten. Je kan zomaar dat volk niet... Nee... Dat God, nou goed, er zijn heel veel dingen over te zeggen. Dat God in zijn plan bijvoorbeeld een Kores inschakelt, een heidenskoning die niet geloofde, inschakelt om Israël in ballingschap of weg te halen, dat is wat anders. En om vervolgens ook de terugkeer bepaalde God, hè, via een heidenskoning, een ongelovige koning. Zo werkt God. Dus die functie van lichtdrager was tijdelijk naar de volkeren gegaan. Maar we zien dat nu weer terugkeren naar Israël. Want we zien in de westerse wereld, in de christelijke wereld, zien we het ongeloof hand over hand toenemen. Nou, dat is een teken dat die olijftakfunctie, of olijffunctie... Nou, Israël is er nu sinds 1948. Hè, dan komen we naar het heden. Israël is daar als een Joodse staat sinds 1948. En misschien is dat wel vreemd om dat hier op te merken, maar het is niet de vervulling van Gods beloften, wat we nu zien in Israël. Maar het is wel vervulling van Bijbelse profetie. Gods beloften, die staan nog steeds recht overeind voor Israël, maar die moeten nog vervuld worden. Profetie, wat hij heeft geprofeteerd, ook over de huidige staat van Israël, dat is wat wij zien. Maar wat wij zien in Israël daar, is nog niet de vervulling van Gods belofte. En wat zien wij dan aan de hand van Ezechiël? En dan gaan we bijna even een onderbreking geven aan Tienke. Maar ik wilde eerst toch even met u Ezechiël 37 lezen. Want dat is wat wij nu zien, wat Israël is. En u kunt meelezen op het scherm. Hè? De hand van Jahwe was op mij. En Jahwe bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in een vallei. Die lag vol beenderen. En hij deed mij aan alle kanten omheen gaan. En zie, er lagen zeer veel op de grond van de vallei. En zie, ze waren zeer dor. Hij zei tegen mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, Adonai Jahwe, u weet het. En toen zei hij tegen mij, profeteer tegen deze beenderen. En zeg tegen hen, dorre beenderen, hoor het woord van Jahwe. Zo zegt Adonai Jahwe tegen deze beenderen. Ik ga geest in u brengen en u zult tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen en een huid over u heen trekken. En geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat ik Jahwe ben. Toen profeteerde ik zoals mij geboden was en er ontstond een geluid, zodra ik profeteerde en zie een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar, elk been bij het bijbehorende been. En ik zag en zie en er kwam pezen op en er kwam vlees op en hij trok er een huid overheen, maar er was geen geest in hen. En dat is wat we nu zien. Een dal van dorre doodsbenen, als we kijken naar Israël. Het is nog dor, het is nog doods. Gods geest is nog niet in hen als volk gekomen. Dat is de huidige situatie.